Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Yes, ja, we hebben zo'n ontzettend grote en fantastische God. En mijn hart die brandt voor hem en voor zijn kerk. Ik heb zo'n fantastische mooie vrouw en mijn hart die brandt voor haar.
Woehoe.
Ik heb zo'n ontzettend vette pester en mijn hart die brandt ook voor hem. Ik heb zo'n ontzettend vette en geweldige small group in mijn hart. Die brandt voor hun. Maar ik weet niet of je dat ook al eens hebt meegemaakt, dat je beseft, hey, die passie, dat vuur die ik eerst ervaarde voor mijn partner, voor mijn kerk, voor mijn geloofsleven, voor mijn smakken, voor mijn vrienden, die is weg. Die toewijding die je eerst had, die is verdwenen. En ja, neem nou bijvoorbeeld hier de periode rondom de zomer. Je komt hier binnenlopen, ziet iedereen buiten staan, barbecue, alles erop en eraan, allemaal specials, Sunday night. Zorg dat je er een keer bent geweest en je denkt, wauw, hier ga ik echt op aan. Wat God hier aan het doen is in deze kerk, hier wil ik alleen maar meer van. Ik ben gewoon zo benieuwd wat God hier gaat doen. Maar tegelijkertijd is de zomer ook een periode waarin er mensen verdwijnen. Mensen gaan op vakantie, er zijn allerlei festivals waar je naartoe kan. Binnenkort is het Vaderdag, dus dan ga je met je familie lekker ergens naar de bossen toe. En je raakt die mensen kwijt en je denkt bij jezelf, ja, wat doe ik het eigenlijk allemaal voor? Al die dingen die zou ik eigenlijk ook wel willen doen. En je merkt dat die toewijding die je eerst had, die passie die je eerst had, dat die is verdwenen. En ja, ikzelf moet me daar ook bewust van zijn. Op het moment dat ik mijn passie kwijtraak, dan moet ik ervoor zorgen dat ik die zo snel mogelijk weer terug ga vinden. Op het moment dat mijn vuur die in mij brandt uitgaat, moet ik die terug zien te vinden. Ik wil dat mijn vuur brandt voor Jezus. Want als mijn vuur niet brandt voor Jezus, wat drijft me dan? Mijn eigen menselijke verlangens, is het net alsof ik hier een trucje sta te doen. Een kunstje sta te doen. Maar echt is het eigenlijk niet. En op het moment dat we onder druk komen te staan, misschien van je eigen menselijke verlangens, misschien van je sociale omgeving, van je omgeving, van sociale verwachting, misschien van vrienden die zeggen, ja, kom je ook mee? En denk, ja, eigenlijk wil ik ook naar de kerk, maar ja, ze gaan allemaal leuke dingen doen. Laat ik maar meegaan. Of familie die tegen je zeggen, ja, het is vandaag Vaderdag, we gaan het bos in, ga je met je mee. Maar ja, eigenlijk wil je vandaag ook naar de kerk toe. Wat komt er dan bij jou uit? Wat is die passie die er dan bij jou uitkomt? En misschien zit je hier en besef je, ja, dat vuur wat ik eerst had, die passie die ik eerst had, die is inderdaad minder geworden. En ik zou hem graag terug willen vinden. Nou, surprise. Ik ben hier op de goede plek. Wat het topic van vandaag is, zo vind jij je passie terug. En ik wil eerst beginnen met gebed. Jezus, bedankt dat u hier bent. Jezus, ik zie er echt naar uit. Ik verlang er echt naar. En ik heb echt de verwachting dat u vandaag iets bijzonders gaat doen in mijn leven. Jezus, dat vuur wat eerst zou branden in mijn leven, dat is wat meer uitgedaafd. Het is meer een waakvlam geworden dan een grote vlam. Jezus, maar ik wil het echt terug. Ik wil het ontvangen. En ik wil met vernieuwde passie vandaag de deur uitlopen. Amen. Hey, en ik wil gelijk met jullie een Bijbelboek in duiken, Matthäus 25, waarin Jezus terugkomt als de bruidegom. En er zitten 10 bruidsmeisjes op hem te wachten. Laten we naar gaan luisteren.
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn, als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas, de andere 5 waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er een luid geroep. Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet! Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze, geef ons wat olie van jullie, want onze lampen gaan al uit. De wijze meisjes antwoordden, nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen, heer, heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordde, ik ken jullie werkelijk niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
Wauw. Jezus vertelt in Matthäus 25 3 verhalen. En als je dan thuis misschien opgegroeid bent met verhalen, denk je, ja, leuk verhaal om in slaap te komen. Maar dit is juist een verhaal om juist niet in slaap te vallen, maar echt wakker te worden. Want Jezus vertelt hier een verhaal op een hele eenvoudige manier, maar met hele diepe lagen. En wat Jezus die zegt is, blijf wakker en val niet in slaap. Dus ook tijdens deze message, blijf wakker, val niet in slaap. Letterlijk gesproken, maar ook geestelijk gesproken, want daar hebben we het over. Om niet in slaap te vallen. En precies dit verhaal is zo ontzettend belangrijk, want hier gaat het over christelingen, volgelingen van Jezus, waarin Jezus zegt, ik wil dat je de rest van je leven dicht bij me blijft, dat je on fire blijft. Want het is easy als je getrouwd bent om echt 1, 2, 3 jaar on fire te blijven, maar langer dan 5 jaar, oei. Het is heel erg cool om echt je leven Jezus te geven, om echt on fire te zijn voor 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, maar 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, holy flipping, hoe doe je dat eigenlijk? En dat is zo ontzettend belangrijk om te weten hoe je dat blijft doen. En wat we moeten snappen van dit verhaal is, het gaat hier over een huwelijk. En het huwelijk in een Oude Testament, in een Joodse setting, was het heel belangrijk dat er ouders waren die wisten, hey, onze kids die willen gaan trouwen, maar er moest wel onderhandeld worden. Want als je dan een vrouw wilde nemen, ontnam je ook vaak inkomsten. Dus als man moest daar een bruidschat tegenover staan. Dus je ging altijd onderhandelen. Ja, moesten er 10 kamelen zijn, plus nog wat goud en zilver. Moesten het 5 kamelen zijn met iets meer goud en zilver. Net zolang tot die ouders eruit waren en een deal hadden. En als die deal daar dan was, hoe zetten ze dan een handtekening? Door het glas te heffen, te klinken en het glas te nemen en samen uit dat glas te drinken. Waar kennen we dat beeld van? Wauw. Zomaar een verhaaltje. Nee, het is een ontzettend diep verhaal. Het was een gebruik in die tijd die men had om een contract te sluiten tussen een man en een vrouw. Het contract tussen een man en vrouw, het huwelijk, is door God ingesteld. In de samenleving was dit de manier om te sluiten. En Jezus neemt dat beeld om samen aan het eind van Matthäus zijn laatste avondmaal te hebben en het glas te heffen. Wisten ze wat er ging gebeuren, de discipelen? In hun wildste dromen niet. Maar ze hieven het glas om te vieren dat Jezus een nieuw verbond aanging. En wat we hier zien is, we hebben hier een bruidegom en een bruid. Jezus is onze bruidegom. Wij zijn er. Bruid, misschien zeg ik bij de man, ja, het gaat om het beeld, om het principe. Wij zijn zijn bruid, hoe fantastisch is dat? En hij wil dat we on fire zijn, gevuld zijn en ready zijn om te schakelen samen met hem. Niet 1 dag, niet 1 week, niet 1 jaar, niet 5 jaar, niet 10 jaar, maar tot je laatste adem. Ja, ik snik nooit, ik adem altijd gewoon met een hele grote glimlach, ja. En dat beeld, wat moeten we voor ons zien? Dat we dus inderdaad, op het moment dat we ons leven aan Jezus geven, zijn we een contract met hem aangegaan. Daarom hebben we het avondmaal. Om ons te herinneren, Jezus, ik ben een contract aangegaan, ik ben met u getrouwd, u bent de bruidegom, ik ben de bruid. En ik wil voortdurend verfrist worden van binnen. En op het moment dat je je leven aan Jezus geeft, wat gebeurt er dan? Wordt je geest verzegeld met Gods geest. Als beeld, als teken, als stempel, dat je van wie bent? Van de boze, van jezelf, van je man, je vrouw, dat je van God bent. Dus de hele geestelijke wereld, in datgene wat we niet zien, zowel aan de boze kant als aan de godskant, weet, deze persoon is verzegeld met Gods heilige geest. Kunnen demonen je dan nog raken? Ja, forget it. En God weet, deze zoon, deze dochter is voor mij, daarom ben je gezegend. Het beeld van de Heilige Geest in het Oude Testament is altijd olie. In het Oude Testament werden koningen en profeten gezalfd met olie. En dat ging helemaal over hun hoofd, helemaal over hun kleding, helemaal over hun baard. Kun je je voorstellen dat als je dan gezegeld wordt, dat je denkt, wauw, ik ervaar zoiets. En precies dat is wat het ook is. Wij zijn verzegeld met Gods Heilige Geest. Ons hele ziel is doordrenkt van Gods Heilige Geest. In dit beeld hebben ze een lamp bij zich, in dit verhaal. En het trieste in het verhaal is dat eigenlijk, het gaat hier over christenen, 2 soorten christenen. We hebben allemaal ons leven in Jezus gegeven, we hebben allemaal, zijn we verzegeld met Gods Heilige Geest. Maar de vraag is, brandt God Heilige Geest ook in jouw leven met dat licht. En ook dat licht, 10 stuks, was hoogstwaarschijnlijk dat er ook dat soort huwelijken 10 lampen waren. Daarom nam Jezus het beeld van 10 lampen. Maar 5 hadden geen olie meer, konden hun lamp niet aansteken, alhoewel ze wel die lamp hadden. En vaak is het in ons leven ook zo, dat we wel Gods Heilige Geest hebben, maar hoe hard brandt die Heilige Geest? En hebben we olie, kopen we olie, kopen kost iets, om die lamp brandend te laten houden. En precies dat is wat we moeten snappen, om die lamp brandend te houden. Nou, wat zijn tekenen in jou en mijn leven dat die lamp niet meer brandt? Laten we eerst even kijken naar het volgende beeld. Ik moest laatst naar het buitenland. Wie heeft er een auto hier? Ja, die moet je bijhouden. Iemand wel eens je olie vergeten te checken? Ja, dat je dan midden op de snelweg vindt, dat je, lampje gaat branden, en wat nu? Nou, ik ben natuurlijk niet zo vergeetachtig. Ik ben gewoon proactief. Ik moest naar het buitenland en ik wist, ik heb al lang die olie niet een beetje bijgevuld. Ik had al 2 jaar geleden een keer gekeken. Dus ik dacht, ergens voelde ik aan mijn water dat er wat olie nodig was. Heb je ook wel eens geestelijk je afgevraagd? Dat je, hoe lang is het geleden dat ik mezelf gepeild heb? Dat je denkt, er zit wel genoeg in. En toen ging ik peilen. Weet je hoeveel erin zat? Ja, tot onder de streep. De onderste streep bedoel ik dan. Dus ik had voor de zekerheid 2 flessen olie gekocht. Ik had een hele liter ingegooid. Ik dacht, nou, dan gaat hij voorbij de 2e streep. Alle streepje. Ik moest er nog 1 liter olie bij gooien om weer helemaal die motor vers te hebben. En dat beeld moeten we zelf ook met ons meenemen. Hoe weten we dat we echt vol zijn? En we moeten ook weten, wat zijn signalen dat we niet meer zo vol zijn? Nou, ik zal een paar oppervlakkige signalen geven die soms al een beetje pijnlijk kunnen zijn als je ze gaat horen. Heb je wel eens gezegd, ik heb geen zin in mijn small group? Dat is een oppervlakkig signaal. Heb je wel eens horen zeggen of denken, waarschijnlijk denk je niet zeggen, ja, ik heb vandaag echt geen zin in een celebration. En dat je denkt, oei, het is toch al 3, 4, 5 weken geleden dat ik in een celebration ben geweest. Dat zijn dat soort signalen. Misschien heb je jezelf afgevraagd, wanneer heb ik voor het laatst nou echt Bijbel gelezen en het toegelaten in mijn leven? Dat zijn oppervlakkige signalen. En ik hoop met mijn hele hart dat je elke dag contact hebt met jouw Jezus. En misschien ben je elke week hier en is het een religieuze gewoonte geworden, fantastisch. Maar mis je de relatie met Jezus? Je hebt religieuze gewoonte in je leven, maar je mist het echte contact met Jezus zelf. En precies dat is wat het is. Als ik elke dag bij mijn vrouw binnenkom, hallo, ik ga weer aan mijn eigen werk. Elke dag, elke week, hallo kids, hallo. Ik loop in en uit. Wat zegt mijn vrouw op een gegeven moment na 1 dag? Ja, mijn vrouw zegt dat niet na 1 week, maar na 1 dag al. Ja, leuk dat je hier bent, maar zo werkt dat niet. Nou, Jezus is natuurlijk vol liefde. En hij wil maar 1 ding. Hij wil een relatie met jou. Fijker, hoe krijgen we, als we die passie verloren zijn, wat de normaalste zaak van de wereld soms is, weer terug? Want dat is het allerbelangrijkste.
Ja, nou, in de Bijbel kijken we ook naar het volk Israël. En het volk Israël was in de woestijn. En voordat we zo meteen de Bijbeltekst gaan lezen, hebben we een korte inleiding. Het volk Israël was in die woestijn en ze waren behoorlijk aan het klagen. Het volk Israël zei,
ja, weer manna, alsjeblieft. God, we hebben nu al elke dag, elke week, elk manna. En ook nog die kwartels, die komen echt me strot uit. Hebben we niet iets van een lekkere steak of zo?
En God dacht, ze zijn alleen maar aan het klagen. Ik heb ze bevrijd uit gevangenschap. Ik heb ze eten gegeven, ze alleen maar aan het klagen. En God, die is boos en die stuurt slangen naar het kamp. En iedereen die wordt gebeten, die sterft. En dat volk schrikt en ze keren zich weer om en ze rennen weer richting God. En ze zeggen,
ik was fout. Ik zag dat ik fout was. Ik loop voortdurend te klagen. Ik ben niet on fire. Sorry.
En dan spreekt God tot Mozes en zegt, toen zei de Heere tegen hem, maak een koperen afbeelding van zo'n giftige slang. En maak deze vast op een paal. Iemand die is gebeten, hoeft er alleen maar naar te kijken om te worden genezen. Hoe cool is dat? En zowel het beeld van dit is eigenlijk een beeld uit de Griekse oudheid, maar ook een beeld uit de Bijbel. Het is ook het embleem van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dankjewel. Net het laatste woord. Ja, en dan lezen we in Johannes 3, vers 14 tot 16. Johannes 3, vers 16. Eigenlijk wel het meest bekende vers. Maar daarvoor staat nog iets cools. De mensenzoon moet hoog verheven worden. zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog heeft gehouden, omdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Iedereen die naar die slang keek, die werd genezen van die slangenbeet. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus zegt eigenlijk is dat beeld van die slang, die koperen slang, was eigenlijk een profetie. Want toen Jezus aan het kruis hing, op de berg Golgotha, hing voor jou en voor mij aan dat kruis. En iedereen die naar hem keek en zei, ja Jezus, u bent mijn redder. Ik wil dat u in mijn leven komt. Iedereen die dit zegt, ook als je dat vandaag misschien zegt, zal je gered zijn. Hey, en dan lezen we in 2 Koningen, hoofdstuk 18, vers 4, het verhaal over koning Hiskia. En koning Hiskia was eindelijk een goede koning. Een koning die met God leefde. En een koning die wilde afrekenen met allerlei afgodsbeelden. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net als zijn voorvader David gedaan had. Hij verwijderde de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen, haalde de asjerepalen omver en sloeg de koperen slang die Mozes gemaakt had aan stukken. De Israëlieten hadden namelijk nog altijd de gewoonte voor deze slang, die de naam de koperen slang droeg, wierook te branden. En ongelooflijk, het volk van Israël droeg die koperen slang overal met zich mee. Iets wat eerst goddelijk was, wat stond voor genezing, voor redding, werd eigenlijk een afgod. Ze brandden de dingen voor, ze waren hem aan het vereren, het werd een afgod. Deze oorspronkelijke waarde verloren. En hoe vaak komt het in ons leven misschien ook wel niet voor? Dat we God aan de kant schuiven en iets anders belangrijker vinden. Wat misschien een afgod is voor jouw leven. En in mijn leven was het tot een paar jaar geleden, was dat Feyenoord. Dat was
oh echt, my goodness.
Ja, ik weet het. Als ik er nu naar kijk, denk ik, hoe dan? Voor mij was het Feyenoord. En er ging een hoop tijd naartoe, ging een hoop geld naartoe. Soms zat ik in de maand van, ja, deze maand ga ik maar geen tiende geven, want ik kan het eigenlijk niet missen. Als ze in de middag speelden, zondagmiddag, dacht ik, ja, de avondcelebration komt volgende week wel weer. Ik ga vandaag naar de Kuip. En na corona kwam het op een moment, mensen mochten weer naar het stadion toe. En dat was voor mij een moment dat ik dacht, ja, ga ik nu een seizoenskaart nemen weer? Of ga ik het niet doen? En op dat moment heb ik de keuze gemaakt, nee. Ik wil dat mijn hart brandt voor God en voor zijn kerk. En er is niks fout mee, want ik ga nog steeds graag naar de Kuip toe. Ik kom er nog staan en ik kan er ook echt van genieten, vooral als ze winnen. En ik was er laatst, een paar maanden geleden was ik bij een wedstrijd. En ik zat zo om me heen te kijken. En al die supporters die ik zag schreeuwen, zag schelden naar de scheidsrechter. Zag zingen, echt uit een plaats zou gaan. En ik dacht met mezelf, hé, zo stond ik er eerst ook altijd bij. Maar die passie die ik nu eigenlijk hoor te voelen, die voel ik eigenlijk niet meer. Die passie die voel ik nu voor God, voor zijn kerk en voor zijn mensen. En mijn vraag aan jou is, wat is dat in jouw leven? Wat zet jij eigenlijk boven God? Wat is belangrijker voor jou in je leven dan God dat eigenlijk is? En wat ik zeg, er is niks fout mee. Maar op het moment dat de Heilige Geest misschien al een paar keer tegen je heeft gezegd, luister je dan ook naar. Afgoderij begint niet met iets externs. Maar uiteindelijk begint het in je hart.
Ja, dat is wat we moeten snappen, want als de Heilige Geest op een gegeven moment ontbreekt in je leven, dan worden externe factoren veel belangrijker. Zonder de Heilige Geest wordt de externe impact belangrijker dan de ontmoeting zelf. De ontmoeting met God zelf, de ontmoeting met Jezus zelf, de ontmoeting van de Heilige Geest zelfs elke dag in je leven. En we zien het ook in het Oude Testament, waarin Jezus op een gegeven moment naar de schriftgeleerde farizeeën ging. En dat is jij, jullie doen alles exact volgens de wet, maar zonder hart. En soms is het bij ons christenen ook, en dat was eigenlijk ook bij precies deze dames. Ze waren verzegeld met Gods Heilige Geest, maar ze waren eigenlijk vergeten waar het nou om draait. Om elke dag met Jezus te zijn en de Heilige Geest elke dag ook in je leven te hebben. Op die terreinen waar je hem zo hard nodig hebt. Juist ook in de praktijk. De Heilige Geest is niet alleen een uurtje op zondag ergens heen gaan. Dat noemen we geestelijk vasten. Dat je hier op zondag bent en de rest van de week vast van alles wat geestelijk is. Geen tijd met God, geen tijd met Jezus, geen tijd met Gods woord. We zijn aan het vasten en dan komen we hier een week later en we nemen weer iets tot ons. En de rest van de week leven we eigenlijk als ontzettend mager en kunnen we niet echt teren op geestelijk vast voedsel waarin je jezelf gaat helpen. En dat is zo ontzettend belangrijk om jezelf te vullen met Gods woord. Gods woord echt, Gods stem ook echt te gaan verstaan. Zodat je elke dag zijn leiding, zijn troost, zijn liefde, zijn vriendschap, zijn genezing ervaart in je eigen leven. Want daarom heb je Gods Heilige Geest gehad, toch? Heb je wel eens afgevraagd waarom je Gods Heilige Geest hebt? Los van het feit dat je verzegeld bent? Om je elke dag, net zoals het volk Israël in de woestijn, te voorzien van wat? Nou, wat heb jij nu het hardste nodig? Dat is wat hij je wilt geven. Misschien zeg je, ja, maar vrouw die wil al heel lang geen seks. Ik heb dingen nodig. Wat heb je nodig? Vervulling. Aan je vrouw kun je alleen maar dingen geven. Maar bij de Gods Heilige Geest kun je alleen maar dingen krijgen die je nodig hebt, zodat je door kunt geven. Dit is wat we moeten snappen. Er valt niks te halen in de wereld. Er valt alleen maar te dienen en te geven. Maar waar haal je dat vandaan? Nou, als je geen liefde hebt, waar haal je dat vandaan? Gods Heilige Geest. Als je troost nodig hebt, waar haal je dat vandaan? Gods Heilige Geest. Als je vervulling nodig hebt, waar haal je dat vandaan? Als je kennis nodig hebt, waar haal je dat vandaan? Als je wijsheid nodig hebt, waar haal je dat vandaan? En je merkt, dat zijn allemaal dingen die we dag en dagelijks allemaal persoonlijk hier nodig hebben. Maar zijn we ook stil en vragen we ook aan de Heilige Geest al die dingen die we nodig hebben. En misschien zeg je, kan je dat vragen? En misschien denk je, ja, ik kan het wel vragen, maar krijg ik het dan ook? Ja, maar dat is precies wat het is. Het is de reis die je samen met God hebt om al die kleine en grote dingen te vragen en vervuld te zijn en te blijven met hem. Jezus zegt in het volgende vers het volgende. Er staat in Matteüs 10, wie zijn leven probeert te behouden, het zelf probeert te doen, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, je eigen dromen, je eigen wensen, alles wat je zelf probeert te regelen, omwille van mij, die zal het behouden. Dus als je het zelf wil regelen, zelf wil doen, dan zegt Jezus, nou ja, goed, heb je bij mij nodig en heb je Gods Heilige Geest ook niet nodig, toch? Ja, maar moet ik dan mijn eigen droom, mijn eigen wens in de kast zetten? Ja. Mag je je wens tegen Jezus vertellen? Ja. Wat moeten we bovenal willen? Weet je wat? Ik denk dat uw wensen, uw dromen van mijn leven zoveel goddelijker zijn, zoveel beter zijn, zoveel vervullender zijn. Dat wil ik horen, dat wil ik weten en dat wil ik in mijn eigen leven hebben, zodat ik echt leven in overvloed kan hebben. Maar als we daar niet mee bezig zijn, dan gaan we net zoals in het Oude Testament, gaan we hele religieuze dingen doen. We gaan naar de kerk, we zitten misschien in een small group, we geven misschien zelfs wel financiën aan Gods kerk. Maar de vraag is, zegt Jezus, wat je doet, maar wat er leeft in je hart. Wat is je motivatie? Waarom doe je de dingen die je doet? Dat is de grote vraag. Waarom doe je de dingen die je doet? En als Gods Heilige Geest afwezig is, zijn we of vaak met de buitenwereld bezig, of als Gods Heilige Geest niet aanwezig is, angst in ons leven. Want waar Gods Geest aanwezig is, daar is leven en vrijheid in. En waarin je angst hebt voor de toekomst, voor het verleden, voor wie je bent, voor wie je werkelijk bent. En precies dat is wat we moeten snappen. Om daar vrij van te zijn en vrij van te komen. En ik hoop met mijn hele hart dat je vol wilt zijn elke dag van Gods Heilige Geest. Fijk, wat is de volgende punt wat we moeten snappen?
Ja, Jezus vertelt in zijn Bijbel nog een gelijkenis. Er is een feest georganiseerd voor bevoorrechte mensen. Het waren de Joden in die tijd. En degene die dat feest gaf, die stuurde zijn slaven, ze waren de discipelen, die stuurde erop uit om naar die mensen te gaan om ze uit te nodigen voor dat feest. Maar de mensen kwamen niet. Dus de slaven gingen terug, de discipelen gingen terug. En Jezus zei, oké, ga er nog een keer op uit. Maar vertel dan ook hoe aantrekkelijk het feest dan is. Hey, Ari. Je favoriete DJ, hè? Die is de Chesto voor jou. Ja. Wijn, eten, alles erop en eraan. Ja. Kom je mee?
Nee.
Hey, Ellen. Alles erop en eraan, hè? Wijn, eten.
Echt te druk, ik kan echt niet.
De mensen kwamen niet. Er was een feest voor hun, maar ze kwamen niet. En mijn vraag aan jou is, op het moment wanneer de Heilige Geest tot jou spreekt, luister je dan ook? Op het moment wanneer jij je passie bent kwijtgeraakt. Op het moment wanneer je je verdrietig voelt. Wanneer je je gewoon niet oké voelt. En de Heilige Geest spreekt tot je. Luister je dan ook. Op het moment dat de Heilige Geest aan je vraagt om iets te gaan doen. Met die talenten die hij in jou heeft gelegd. Waarmee je echt een verschil kan maken. Echt iets kan losmaken. Luister je dan ook. Het heeft allemaal te maken met nederig zijn. Want als we kijken naar de Bijbel, lezen we over koning David. En koning David was maar een simpele herdersjongen. Hij zorgde voor de herders. En niemand had verwacht, misschien hij zelf ook niet, dat er ooit een moment zou komen dat hij geroepen zou worden als koning. En David had kunnen zeggen, ik ga die andere kant op. Maar hij deed dat niet. Hij deed wat God van hem vraagt. En wanneer de Heilige Geest tot jou spreekt, doe je dan ook wat hij van jou vraagt. Het gaat allemaal om overgave. Jouw houding. Jezus kijkt in ons hart. En God heeft jou uitgekozen. Uitgekozen om priesters te zijn voor hem. Hoe ontzettend vet is dat? Dat we voor zo'n grote God mensen mogen gaan bereiken. En hij wil niets liever dan door ons heen werken. En als we de Heilige Geest niet zijn werk laten doen, dan zullen we altijd vervuld zijn. Arie zei het net ook. Door andere dingen. En die brengen ons uiteindelijk tot niets. Nou, ik heb hier voor jullie een SodaStream meegenomen. Nou, wat gebeurt er als je een fles prik ergens hebt staan en je laat die dop eraf?
Ja. Ja, dan loopt die leeg.
Dan loopt die leeg. En dan
qua prik. Beetje slap, hè? Ja.
Beetje slap. Gewoon slappe zooi, slappe onzin. Maar wat gaat er gebeuren? Als we de Heilige Geest gaan toelaten in ons leven. Woeha. Hij komt in ons leven. Hij zal ons vervullen. Hij zal ons verfrissen. We zullen lekkerder gaan smaken. We hebben het wel achter, dus dat komt helemaal goed.
Lekker, hè?
Wauw. Hier wil ik alleen maar meer van. Hij zal in ons leven komen. We zullen gaan bruisen, we zullen gaan overflowen van liefde, voor genade, misschien weer voor je gezin, misschien weer voor je kinderen, misschien voor je partner, misschien voor de mensen op je werk. Je zal gaan bruisen, je zal weer lekker gaan smaken. Dat gebeurt er als we de Heilige Geest gaan toelaten in ons leven. En wanneer je onder druk komt te staan, wat komt er dan uit? Slappe zooi? Of alles wat de Heilige Geest jou wil geven?
Zeker. Hey, de volgende gedachte is, zonder de Heilige Geest worden we slap. We moeten dus snappen dat de Heilige Geest ons gegeven is en dat er zo'n grote prijs voor betaald is door Jezus. Hij stierf van een kruis met een enorme lijdensweg om te sterven voor je fouten, voor je zonden, om je helemaal vrij te laten zijn, om uiteindelijk naar de Vader toe te gaan, zodat we de plaatsvervanger konden hebben die alleen in het Oude Testament gegeven werd aan wat? Koningen, profeten, mensen met een speciale opdracht. En in het Nieuwe Testament heeft Jezus gezegd, weet je, ik wil dat je allemaal Gods geest hebt. En Gods geest krijgen is niet zo heel erg moeilijk. Wees je bewust van waar je staat, ga naar het kruis van Jezus. Ik wil niet meer mijn leven, ik wil niet meer mijn manier, ik wil alleen nog maar uw manier. Want uw manier geeft leven in overvloed. En Jezus geeft me uw Heilige Geest, op dat moment word je verzegeld met zijn Heilige Geest. Maar de vraag is, voor wat?
Om je van binnenuit te veranderen. Gaan we het daarover hebben? Yep, we gaan het daarover hebben.
Want dit vers zegt, je moet zelf olie kopen. Als je iets gaat kopen, krijg je dat voor niks? Ja, dat willen we wel, als je een hele poor spirit hebt, een armoedsgeest, alles voor niks. En als je iets wilt kopen, dan kost het je wat. Wat kost het ons om Gods Heilige Geest elke dag fris in ons leven te hebben? Dat is de grote vraag. Als eerste, je nederigheid. Jezus, weet je wat? Uw manier van leven, uw principes voor het leven, wat ik lees in uw woord van God. Ik wil woord van God echt on fire zijn. Ik wil het lezen, ik wil nederig zijn. Ik wil dat woord elke dag openen. En daarmee laat je zien dat je het ook echt belangrijk vindt. En als je dat tegen Gods Geest zegt, weet je, Gods Geest, ik open uw woord en laat mij zien hoe ik mijn leven kan veranderen en in lijn kan brengen met uw principes. Moet dat? Nee, dat is religie. Religie zegt, je moet dit doen. Relatie zegt, Jezus stierf voor mij En hij wil in mij en door mij heen een werk gaan doen. En hij wil me sterk maken, vrij maken, door middel van het woord van God, door middel van zijn Heilige Geest. Zodat je klaargemaakt wordt, zegt Efeziërs, voor elk goed werk. Misschien zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet sterk. Ik ben mentaal helemaal weg. Ik ben fysiek heel ver weg. Dan weten we dat we naar Jezus toe kunnen gaan. Dat er vergeving is. Dat we zijn woord kunnen gaan lezen. Kunnen zeggen, weet je wat? Ik ga die principes zoeken die mij mentaal, emotioneel, fysiek weer sterk kunnen maken. Er echt afhankelijk van kan zijn. En zodat ik voor elk goed werk gebruikt kan worden. Waar begint dat? Ja, bijvoorbeeld ook fysiek sterk zijn en gezond. Sommige mensen komen naartoe, Arie, je ziet er een stuk slanker uit. Dat klopt. Want ik ben de afgelopen 3 maanden, heb ik geen suiker gegeten, bijna geen alcohol, bijna geen koolhydraten, om er gewoon sterk en weer echt strak bij te lopen. Weet je voor wie ik dat als eerste deed? Jezus. Weet je voor wie de tweede persoon was? Mijn vrouw. Om gewoon een waanzinnige partner te kunnen zijn. Wat kost het mij? Mijn ego. Want ik moest op mijn knieën zeggen, Jezus, klopt, ik heb de afgelopen 4 jaar waren taf. En gelukkig was u bij me, heeft u me gesterkt, maar ik ben ook een paar kilo's aangekomen. Maar ik wil fit voor u zijn. Fit voor de komende 20, 30 jaar om mijn koninkrijk te bouwen. Fit voor uw kerk, fit voor mijn vrouw, fit voor mijn kinderen. En ik wil gewoon 5 kilo weer afvallen. En ik wil de komende maanden nog 5 kilo kwijt. En iets meer daarin ook 5 kilo compenseren met spierbundels. Doet dat pijn? Wil ik van nature iets anders? Totaal. Maar dat is de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven. Sommige mensen zeggen, ah, je hebt zo'n coole baan, je staat er met coole kleren, podium, echt, wow, amazing leven heb jij. Ja, maar de rest van de week is super uitdagend. Want om altijd on fire te zijn, moet ik ook mijn ego op de kant zetten, moet ik elke dag, wil ik intappen in Gods woord. Wil ik elke dag er zijn voor mijn leiders. Wil ik elke dag on fire zijn om mensen te inspireren. Wat kost dat me? Ja, mijn eigen dromen, mijn eigen wensen. En ja, er sterft iets vleeselijks in mij af. Wat krijg ik daarvoor terug? Iets geestelijks en iets goddelijks. Om elke dag vers te zijn, fris te zijn, visie te hebben. Het kost me iets, maar wat het oplevert is altijd zoveel, vele malen groter. En eigenlijk interesseert het me niet zo heel veel meer wat Jezus van me vraagt. Ik heb de deal gemaakt. Als u vraagt, dan doe ik het. En ja, ik weet dat het mijn ego kost, mijn dromen, mijn wensen, mijn toekomst. Maar wat ik er al zo lang voor terugkrijg, is leven in overvloed. En ik had nooit durven dromen dat ik hier zou staan met een fantastische kerk, een fantastische vrouw, met fantastische kinderen, met fantastische leiders. En ik weet waar het vandaan komt. Niet uit de lucht vandaan. Er zijn zoveel offers van mijzelf gebracht, door mijn vrouw gebracht, door ons gezin gebracht, door onze leiders gebracht. Maar wat we ervoor terugkrijgen, is leven in overvloed, veranderde levens. Feike, wat zijn 3 stappen om onze passie weer echt terug te vinden?
Ja, de eerste stap is draaien simpelweg om. En misschien, ik zei het net ook al, heb je iets boven God gesteld? En hij heeft de Heilige Geest dat al een keer bij je aan het licht gebracht. En heb je iedere keer gedacht, ja, laat maar zitten, ik ga toch maar weer de andere kant op. Net als wat die Joden in die gelijkenis deden. Ze waren uitgenodigd, maar ze gingen de andere kant op. Maar het is nooit te laat om je om te draaien en naar God te gaan. Je gedachten te veranderen en echt te gaan doen wat Hij van jou vraagt. En de tweede stap is overgave. Door echt te zeggen, oké, God, ik ben bewust van u weggelopen of onbewust. Ik wilde uw stem niet horen. Het spijt me dat ik dat heb gedaan. Ik wil vandaag de keuze maken om echt weer voor u te kiezen. Om die vernieuwde passie te krijgen. Ik kan het niet alleen. Ik heb u keihard nodig, God. En de tweede, en dat is eigenlijk de geestelijke sleutel, is om hongerig te zijn. Hongerig te zijn naar de Heilige Geest. Hongerig te zijn om echt vervuld te raken. Om echt vervuld te raken van de Heilige Geest. En toen ik hier een paar jaar geleden kwam binnenlopen, ja, het was voor mij nooit genoeg. Ik had nooit genoeg geld. Ik had nooit genoeg werk. Ik had nooit genoeg vrienden. Ik voelde me nooit geliefd genoeg. Maar bij God is het altijd genoeg. En ik weet niet hoe het voor jou is. Misschien ben je hier voor de allereerste keer binnenkomen lopen. Misschien kom je hier al een hele tijd. En kan je dat moment nog herinneren dat je hier voor de allereerste keer binnenkwam lopen? En er de mensen voor jou klaar stonden, die hebben ontvangen, met hun armen open, vriendschappen met je zijn aangegaan, het beste in jou zien en dat je Jezus hebt leren kennen. En ik hoop voor jou dat je Jezus mag gaan leren kennen, dat je Jezus al kent en dat je je welkom voelt, dat je je thuis voelt. En dat je mag weten dat het bij God altijd genoeg is. Hey. En ik wil samen afsluiten en laten we daarbij gaan staan en ik wil gaan bidden. En misschien sta je hier en denk je van ja, die vernieuwde passie, die wil ik wel hebben. En laten we ook echt een moment nemen om de Heilige Geest hier nu uit te nodigen. Laten we ook echt de ruimte maken in ons hart voor Hem. Laten we Hem echt gaan ervaren, samen.
Misschien zitten er ook mensen bij, Fijk, die misschien nog nooit hun leven aan Jezus hebben gegeven en niet verzegeld zijn met Gods Heilige Geest. Jij gaat bidden voor vergeving en dat we ons opnieuw vervuld kunnen laten. Zal ik bidden dat we ons leven weer aan Jezus kunnen gaan geven? Oké, Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zo ontzettend trouw en liefdevol bent. En we hoeven maar naar het kruis te kijken en dan zien we uw onvoorwaardelijke liefde. En soms vragen we af, waarom is dat kruis daar? Waarom is die lijdensweg daar? Omdat als die er niet was, dan waren we nooit overtuigd geweest van die onvoorwaardelijke liefde. Want u had ook gewoon op Golgotha kunnen staan. Ik hou van jullie, maar woorden zijn woorden. En daden zijn daden. En Jezus, u heeft ons hart geraakt. U maakt ons emotioneel. En misschien voelen we niets meer voor onszelf. En misschien voelen we niets meer voor de wereld. Maar als we naar het kruis kijken en uw lijdensweg, dan loopt ons hart vol van uw liefde. En precies dat is wat we vandaag misschien wel het meeste nodig hebben. En misschien heb je je leven nog nooit aan Jezus gegeven. Misschien heb je nog nooit gezegd, Jezus, dank u wel voor dat kruis. Want waar een daad van liefde is, verwacht u altijd een reactie. En Jezus, ik weet misschien nog niet alles van u, maar ik weet één ding. Uw liefde voor mij overrompelt me. Uw liefde voor mij is onvoorwaardelijk. En die liefde heb ik elke dag nodig. Uit een bron te putten die onuitputtelijk is. Want uw liefde is daar. Want als ik verzegeld ben met uw Heilige Geest, heb ik alles, elke dag wat ik nodig heb, niet meer en niet minder. Want u bent altijd bij me. En Jezus, ik wil u op dit moment bedanken voor uw kruis. Voor uw lijdensweg, voor uw onvoorwaardelijke liefde. En dat u door middel van het kruis mijn fouten, mijn pijn, mijn schaamte wilt vergeven. Dat ik het leven op mijn eigen manier wil doen. Dat ik het zelf wil regelen, uit mijn eigen kracht. En u schreeuwt maar één ding aan het kruis. Doe het niet op je eigen kracht, doe het op mijn kracht, door middel van mijn Heilige Geest. Jezus, vandaag willen we zeggen, kom in mijn leven. Ik wil uw leven in overvloed. Verzegel mijn geest met uw Heilige Geest. Ik wil vanaf vandaag voor altijd de uwe zijn en van niemand anders. Zodat in de zichtbare en onzichtbare wereld iedereen weet dat ik uw stempel, uw merk draag. Dat ik van u ben. Heilige Geest, kom in mij. Verzegel mij hier nu, op dit moment. In Jezus' naam. Amen.
Jezus, ik ben me er echt bewust van geworden vandaag. Dat ik de andere kant op ben gelopen toen u tegen me sprak. Toen u dingen van me vroeg waarvan u wist dat ze eigenlijk goed voor me waren. Jezus, en hier op dit moment wil ik om vergeving vragen. Het spijt me dat ik het op mijn eigen manier heb gedaan. Het spijt me dat ik ben weggelopen bij u vandaan. Het spijt me dat ik niet naar u heb geluisterd. Jezus, het spijt me. Maar ik wil vandaag de keuze maken om uw stem te leren verstaan. Om die vernieuwde passie te gaan ontvangen. Nederig te zijn, net als koning David, die nederig was als kleine herdersjongen. Maar uiteindelijk uitgroeide tot een sterke koning. Dus ik ben zo benieuwd wat u in mijn leven gaat doen. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik vind het spannend. Maar ik wil iedere keer weer die stap zetten richting u. Ik wil geconnect zijn met u. Want bij u sta ik sterk. Dank u wel dat u dat voor mij wil doen en mij daarvan wil voorzien. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag!